Goedenavond allemaal. Welkom bij de commissievergadering van deze avond. Welkom aan alle op de publieke tribune, inwoners en ambtenaren, fijn dat jullie er zijn. Welkom aan het college natuurlijk voor vanavond voor de behandeling van de stukken en aan alle commissieleden van harte welkom. En de kijkers thuis, als die er zijn, fijn dat u meekijkt vanavond. Voor aanvang van de vergadering heb ik een verzoek ontvangen van de wethouder Maoes. Met betrekking tot agenda punt 9 over de afstemmingsverordening. En de wethouder heeft het verzoek om dit agendapunt naar voren te verplaatsen. Om deze te plaatsen meteen aansluitend aan de rondvraag. En ik wil even bij u checken of daar bezwaren tegen zijn of dat we dat kunnen gaan doen. Ja, u stemt daar allemaal mee in? Zijn er andere op- of aanmerkingen op de agenda of kunnen we deze zo vaststellen? Dan kunnen we bij deze de agenda vaststellen. Dat is fijn. Dan komen we bij agenda punt 2, dat is het burgerspreekrecht. Er zijn geen aanmeldingen voor het burgerspreekrecht. En ik heb nog niet gezegd, maar er zijn ook geen mededelingen vanavond. Dan komen we bij agenda punt 3. En wethouder Mulder heeft zich aangemeld voor de informatieplicht. Dus ik geef haar graag het woord.
Dank, voorzitter. Het onderwerp wat ik heb aangemeld is Stichting Goed Gestart en de Albert Zwijsterschool. Er is vorige week een brief door mij ontvangen van Stichting Goed Gestart over hun besluit om te gaan stoppen met hun activiteiten. Namelijk het inzamelen van baby- en kinderkleding, maar ook andere benodigdheden. En het verstrekken daarvan aan aanstaande ouders met een kleine portemonnee. Een reden hiervoor is het uitblijven van een concreet perspectief op huisvesting op de lange termijn. Zij maken nu gebruik van de Albert Zwijsterschool en van de gymzaal op de Bram Streeflandweg. En ik ben daar toch een beetje door overvallen en ook wel van geschrokken, omdat wij, mijn inziens, goed in overleg waren al een aantal maanden over mogelijke oplossingen. Namelijk bijvoorbeeld een combinatie met Restore. We hebben een advertentie gezet voor een huis, een plek. En we hebben het gesprek gevoerd over het werven van fondsen voor die huisvestingslast. Ik heb daarom de stichting meteen gevraagd of zij hun besluit wilden opschorten. En het in elk geval nog tot aan de zomer de kans wilden geven om met elkaar een lange termijn oplossing te vinden. Maar daar zien zij van af. Wij zijn voornemens als college om daar waar wij kansen zien, hè, we hebben ook met andere gebruikers van de Albert Zwijsterschool dat gesprek over de langere termijn. En waar we dus perspectief zien in combinatie met de activiteiten van Goed Gestart, daarin te blijven betrekken. Maar wel vanzelfsprekend vanuit de kaders zoals die in ons beleid zijn vastgesteld. En zij moeten dat ook wel willen. Maar het is ons en mijzelf ook alles aangelegen om Stichting Goed Gestart toch nog perspectief te bieden. En tegelijkertijd wil ik daarbij opmerken, en daar heeft u natuurlijk in de discussie rondom de Albert Zwijsterschool zelf ook het gesprek over gevoerd, dat de verantwoordelijkheid van de huisvesting bij de stichting of organisatie uiteindelijk zelf ligt. In dat kader wil ik u ook wijzen op de raadsbrief die wij op 22 februari hebben gestuurd, waarin wij u mededelen dat rondom de besluitvorming van de kaderstelling van de Albert Zwijsterschool er moties ingediend is unaniem aangenomen met de titel Integraal aan de slag. Die hebben we opgepakt. Daar zijn we mee aan de slag. We geven daar ook in aan dat we in zo snel mogelijk daar de uitkomsten met u willen delen. Dat gaat dus over de tijdelijke huisvesting van de Beatrixschool op het moment dat daar gerenoveerd wordt. En anderzijds het perspectief van die gebruikers op structurele huisvesting. En daarin hebben we ook benoemd dat dat wel schuurt met het door u ook unaniem aangenomen amendement. Wel overwogen bouwen, volgens mijn initiatief van D66. Waarin u stelt dat het woningbouwproject op de Albert Zwijsterschool locatie geen vertraging mag oplopen. Die twee schuren met elkaar. Want wij hebben dus nog niet kunnen tenderen, dus het woningbouwproject loopt nu vertraging op. Dat over de Albert.
wil even kijken of er vragen zijn. Ik kijk even naar de fractie van RRR.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Meneer Skierone.
Nog even kort over hetzelfde thema. Er zijn deze week en ik geloof zelfs vandaag veel hekken geplaatst rondom dit object. Om het veiliger te maken voor vallende gevelplaten. Dat is niet helemaal soepel verlopen, begrijp ik. Nooduitgangen zijn versperd geraakt voor de kinderen. De kinderen kunnen niet meer spelen op het speelterrein. Is dit bekend en wordt daar nog actief iets aan gedaan, zodat de situatie iets verbetert? Platen misschien vastschroeven of zijn er andere alternatieven?
Mevrouw Mulder.
Ja, voorzitter, dank. Ik had uw vragen ontvangen en genoteerd bij de rondvraag. Maar ze kunnen ook nu. Er zijn bouwhekken geplaatst omdat de gevelplaten loslaten. Dus de buitenkant van de Albert Schweitzer school is gewoon van zo'n kwaliteit dat het gevaarlijk is. En dat we dus bouwhekken moeten plaatsen. We hebben daarover gecommuniceerd met de gebruikers en met de omwonenden. En we hebben ook zorgen binnengekregen van ouders. Hoe zit dat nou? En we hebben wel geconstateerd, want dat zat ook in uw vragen, dat ze geen nooduitgangen versperren. Daar hebben we ook nog naar gekeken. En we gaan nog even kijken of ze nou ook goed staan op een manier dat er wel optimaal nog gebruik kan worden gemaakt van de openbare ruimte die er omheen is. Dus daar gaan we nog een keer goed naar.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen over het onderwerp Albert Schweitzer School? Nee, dan heb ik begrepen dat u nog een onderwerp voor de informatieplicht heeft.
Oh. Ik had er twee, namelijk goed gestart en de Albert Schweitzer School, maar die houden verband met elkaar. Dus ik heb ze net in één keertje verpakt.
Nou, wat fijn dat het zo efficiënt kan. Dan wil ik nog even naar wethouder Van Bentum, want ook zij wil gebruik maken van de informatieplicht.
Dank, voorzitter. Ik wil u graag bijpraten over het project Het Klooster in Renkum. In januari heb ik u medegedeeld dat wij in het proces besloten hebben over te gaan tot publicatie. Om de markt, de inschrijvingen vanuit 2018 en 2019, de kans te geven als zij zich niet behandeld voelde als zoals zij dat behoorde te voelen, de kans kregen om zich te melden. En dat weet u ook, hè, want volgens mij bent u daar ook van op de hoogte gesteld, heeft zich al een inschrijver uit die tijd gemeld voor publicatie. Daar is ook inmiddels een gesprek mee gevoerd en uiteraard ook juridisch advies. En ik wil u medegeven dat wij nu onze stappen heroverwegen. En dat alles in overweging nemen. En dat wij komen met een raadsbrief om u verder te informeren over de te nemen stappen in dit verdere proces. Ik denk, ik kan u wel beter maar op de hoogte brengen, omdat u ook zelf die brief van de initiatiefnemer of inschrijver uit die tijd heeft ontvangen. Tot zover.
Zijn er vragen op dit onderwerp? De heer Kraak.
Dank, voorzitter. Mogen we ervan uitgaan dat in die brief die dan nog komt ook alle plussen en minnen rond de procedure, openbare procedure, aanbestedingsprocedure en rechten van partijen wordt opgenomen?
Wethouder Van Bentum.
Ja, uiteraard gaan we in die raadsbrief u verder informeren ook over details. Hè? Maar daar kan ik gewoon nu geen uitspraken over doen. Aangaande ook het juridisch advies wat wij nu hebben ingewonnen. En de heroverweging die wij nu hebben. Dus tot die tijd is dit wat ik u kan mededelen. Maar ik dacht het is wel goed om u hier vast van op de hoogte te brengen.
Dan wil ik daarmee dit agendapunt afronden. En dan komen we bij het volgende agendapunt, namelijk de rondvraag. Er zijn twee fracties geweest die vragen hebben aangekondigd bij de Griffie, namelijk de fractie van D66 en de fractie RRR. En ik wil graag beginnen met de fractie van D66. Wie mag ik het woord geven? Meneer Kuppen, gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de Gelderlander van 7 maart jongstleden stond een artikel met als kop gemeente broedt op actie om veehouder aan te pakken die schaap niet goed beschermt tegen de wolf. In het artikel komt wethouder Maouche aan het woord Die denkt aan boetes en dwangsommen en hij spreekt in het artikel van mogelijk laakbaar gedrag van veehouders indien zij geen wolfwerend hek installeren. Wij hebben hier drie vragen over. De bevoegdheid met betrekking tot landbouwhuisdieren ligt bij de landelijke of provinciale instanties. Dus de landelijke overheid is op grond van de wet dieren het bevoegde orgaan voor regelgeving rond dierenwelzijn. Voor controle en handhaving is de NVWA in beeld. Kan de wethouder iets doen, dan moet hij vooral richting Den Haag acteren om iets voor elkaar te krijgen. Onze vraag is, kan wethouder Maouche aangeven waarom hij toch van mening is dat de gemeente op dit terrein aan zet is voor wat betreft het verplichten van een wolfwerend hek, ondanks het feit dat het gemeentebestuur en hij zelf dus geen bevoegdheid heeft op dat gebied. En in het verlengde daarvan kan de wethouder ook uitleggen waarom het volgens hem geen zinloze actie is om alle partijen bijeen te roepen, hier een bevoegdheid zou kunnen krijgen. Dus kan hij uitleggen waarom het geen verspilling is van ambtelijk geld en tijd om hier op deze manier toch actie op uit te zetten? Onze tweede vraag is, de discussie over aspecten die te maken hebben met de wolf is gevoelig en ligt inmiddels nogal gepolariseerd. Het is dus zaak om met elkaar rust te bewaren en zeker ligt die plicht ook bij het openbaar bestuur, waaronder dus ook bijvoorbeeld wethouder Maouche. Waarom heeft hij ervoor gekozen te communiceren over zijn voornemen via een interview in de Gelderlander in de wetenschap dat het oplaten van proefballonnetjes via de media rond het onderwerp de wolf niet bevorderlijk is voor het creëren van maatschappelijke rust in dit dossier? Onze derde vraag, ik heb er nog twee, dit is nummer drie. Wij zijn er ons ook van bewust dat landbouwhuisdieren, dan praat je over meer dan een schaap van een boer. Dat zijn bijvoorbeeld ook beesten die worden uitgezet om te begrazen en natuurgebieden de biodiversiteit te bevorderen. Hoe gaan we dat dan doen? Worden die beesten ook beschermd? Of pakken we alleen kleinere boeren aan met schapen? Ga je ook tegen natuurmonumenten zeggen dat ze een boete krijgen als er een koe is doodgebeten? En de laatste vraag. Worden het voornemen en het optreden van wethouder Maouche gesteund door het hele college? Of betreft het vooral een actie van de wethouder zelf? Tot zover.
Dank u wel. Nou begreep ik dat de fractie van de RRR over ditzelfde onderwerp vragen heeft. Daarom geef ik u graag nu het woord. Eerst Kierone.
Het wordt zo'n hele efficiënte avond, dus dank allemaal daarvoor. Tweede onderwerp wat we inderdaad heel efficiënt gaan behandelen, want ik geloof van mijn 6 vragen dat er inmiddels 3 zijn afgetikt. Ik loop ze even snel na. Ook wij waren inderdaad verbaasd over de intenties van de wethouder die we mochten vernemen uit de pers. Juridische stappen, CQ, het vervolgen zelfs van de schapenhouder in Hilsum. Wat is de intentie van de wethouder met dit juridische traject? Dus ook dat is een beetje een verlengde van de D66-vraag. Wat zijn de verwachte kosten voor dit traject, rekening houdend met een waarschijnlijk lang traject, de rechtbank, Raad van State, Europese Hof? De wethouder verwijst zelf in alle vorige vragen die we gesteld hebben over dossier Wolf naar de provincie, die de regie op de Wolf heeft. En ik hoor net van D66 ook die jurisdictie op dat terrein heeft. Waarom is de provincie in dit geval niet de aangewezen partij? Is er gedacht aan een dialoog van met de schapenhouder? Ook dat is D66 al gevraagd. En wat dan nog een unieke vraag is, oh ja, de kosten, waar wordt het uit betaald, is er dekking? En dan de enige unieke vraag die ik nog heb, is dan de aansprakelijkheid van schapenhouders. Wordt dat ook meegenomen in dit juridische onderzoek? Want mocht een wolf door een wolfwerend maatregel kiezen voor een ander slachtoffer in de directe omgeving, is de schapenhouder die het wolfwerend hek heeft geplaatst ook juridisch aansprakelijk voor die andere aanval. Mocht het een mens zijn, dan is er in Duitsland zijn er al rechtszaken over gevoerd. En dat zou ik graag dan breder willen zien in dit juridisch voornemen. Tot zover. Dank u.
Dank u wel. Wethouder Maouche, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp de vraag heel goed en ik begrijp ook dat er mensen zijn die boos en gefrustreerd zijn geworden over mijn uitspraken die ik heb gedaan. Overigens zijn er ook heel veel mensen die wel blij waren met die uitspraken, maar goed, dat daar gelaten. Wat ik heb beoogd, wat mijn intentie was, is dat ik het belangrijk vind als wethouder hier wel zijn om deze situatie over het voetlicht te brengen. De situatie is als volgt. Er is een verplichting om dieren te beschermen, ook tegen roofdieren. Er is een subsidie voor wolfwerende omheiningen en er is een vergoeding voor als dieren zijn doodgemaakt of gebeten. Alleen wat er nog niet is, is dat er geacteerd wordt op het feit dat dieren in gebieden, in wolf, officieel wolfgebied, heb ik ook genoemd, staan die niet beschermd worden. En de argumentatie van de eigenaar, in dit geval deze eigenaar, maar ik heb gepoogd het in het algemene zin, dus de kop ging wel heel erg op deze eigenaar in, maar het gaat mij over de algemene zin. Ik heb gepoogd om aan te geven dat ik het ingewikkelde situatie vindt als je één weet dat er een wolf is, weet dat er dit kan gebeuren, weet dat er eigenlijk een plicht is om die schapen goed te beschermen, alleen ze staan daar onbeschermd. En dan vind ik dat je ook vanuit dierenwelzijn, ik zelf, de plicht heb om te kijken, te onderzoeken wat daarmee kan. En dat is wat ik beoogd heb te noemen. Ik heb niks gezegd over het vervolgen of anderszins. Wat ik heb gezegd is, ik vind het goed om te kijken of er mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld met de omgevingswet, omgevingsverordening, om in die richting te zorgen dat dieren goed beschermd zijn als ze in wolfgebied staan. En eigenlijk, de huidige situatie zorgt ervoor dat iedereen slachtoffer is. De schapen zijn het slachtoffer, de eigenaar van die schapen is het slachtoffer, want die heeft de traumatische situatie dat hij zijn schapen daar aantreft. Maar de wolf is ook het slachtoffer. Want elke keer als de wolf schapen die niet beschermd worden aanpakt, is er weer een extra reden om te zeggen dat die wolf of afgeschoten of verjaagd of anderszins moet worden. Dus ik vind dat een hele ingewikkelde situatie om gewoon te laten voortbestaan. De vraag van deze 60 van ja, de verantwoordelijkheid hierover, die ligt bij het Rijk. Dat is zo, dat is primair de verantwoordelijke. Wij hebben dus ook de NVWA gevraagd. Wat doet de NVWA in dit geval? De NVWA zegt, wij doen op dit moment nog niks. En met waarschijnlijk hele logische redenen. Alleen dat laat dan wel in het midden dat er alsnog schapen aangevallen kunnen worden. Dus heb ik dit onderzoek willen doen. Het is een intern onderzoek. Onderzoek gaat over, oké, wat kan er binnen de omgevingswet? Kunnen we dit doen? Het is een gesprek wat we willen voeren of aan het voeren zijn met NVWA, provincie, bij 12, met de politie. Maar ja, wie doet nou wat en hoe kunnen we hier nou samen in optreden? Een gesprek met de boeren zelf is ook van belang. Die heb ik jaarlijks, maar die zijn we nu naar voren aan het halen om te zorgen dat we elkaars positie begrijpen. En zij zullen daar ook zeker hun boosheid richting mij uiten. En ik zal proberen om in ieder geval weg te nemen het beeld dat ik straks met boetes of met strafzaken of anderszins richting die boeren ga acteren. Want dat is niet het geval. Waarom heb ik gekozen om dit interview te geven? Dat is omdat ik vind dat er ook een bepaalde signaalfunctie van uitgaat. En dat levert reacties op. Dat was ik me ook bewust van tevoren dat dat reacties zou opleveren. Niet met mijn intenties om boeren af te schilderen als whatever, hè, je ze zo kunnen afschilderen, maar met de intentie om deze situatie kenbaar te maken en mijn worsteling met deze situatie kenbaar te maken en te laten zien dat ik als wethouder dierenwelzijn daar mee bezig ben en wil kijken wat er kan.
Voorzitter, mag ik interruptie of wilt u liever eerst?
Ik wil even de beantwoording van de vraag.
Voorzitter, de vraag, ga je alle beesten beschermen, vind ik een relevante vraag. Dat is ook iets wat je, denk ik, zou moeten uitzoeken. En of de steun is van het college. Ik heb in het college aangegeven dat ik hiermee zit, dat ik dit een belangrijk onderwerp vind en dat ik daar ook een en ander over wil gaan zeggen. Er zijn ook mondelinge vragen van GroenLinks gesteld, op basis waarvan ik op in antwoord op die vraag ook heb aangegeven dit onderzoek te willen gaan doen. Verwachte kosten, vraag van RNR. Ja, ik verwacht dat er geen kosten zullen zijn. Dat is ook niet mijn intentie. Ik wil ook geen extern bureau of zo hierop zetten. Dit is een zoektocht binnen in de organisatie en met partners. En een gesprek met de provincie bijvoorbeeld. Ja, tot zover. Oh ja, de laatste vraag over die aansprakelijkheid van schapenhouders. Ik ken deze situatie in Duitsland niet. Het lijkt mij heel... Nou ja, ik ben geen jurist, dus ik kan daar ook denk ik heel weinig over zeggen. Maar het lijkt mij ingewikkeld om je schapen niet te beschermen, omdat je al anders een situatie zou kunnen ontstaan dat een wolf iets anders zou aangrijpen. Maar goed, dat, tot zover. Meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Het is de rondvraag, dus ik wil u vragen om het bij vragen te houden. De heer Kuppen.
Ja, een verhelderende vraag, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat hij graag intern dit wil gaan uitzoeken. Dan blijft toch mijn vraag staan, als u iets intern wilt uitzoeken, waarom dat dan groot in de media aanpakt? U had het ook klein kunnen aanpakken. Waar is die keuze dan op gebaseerd om dat hier in een krantenartikel te doen?
Wethouder Moes.
Nou, omdat deze situatie nu er is en ik het belangrijk vind om ook een signaalfunctie, een signaal af te geven dat ik vind als wethouder dierenwelzijn dat dit een frustrerende, eigenlijk onacceptabele situatie is dat er schapen met de redenen dat het heel veel werk kost en dat er misschien vrijwilligers moeten komen om wolveren en omheiningen te plaatsen, helemaal eens. Misschien kunnen we daar ook iets een rol in betekenen. Dat wil ik ook graag met onze agrarische ondernemers bespreken. Alleen de essentie is dat er nu schapen kunnen staan, laten we het zo zeggen, in wolvengebied zonder bescherming die aangegrepen kan worden. En dat levert vervolgens de plaatjes op zoals we die hebben gezien. En daar wilde ik signaal over afgeven.
De heer Skerone.
Heel kort nog even, voorzitter. Ik neem even de vrijheid om nog een klein stukje advies terug te koppelen aan de wethouder. Geen vervolgvraag. Of
die gaat u daar dan een vraagteken achter zetten?
Dat kan. Zou de wethouder op zeer korte termijn met deze schapenhouder, zoals die aankondigt, met alle boeren te gaan praten, kunnen gaan praten? Want zijn artikel heeft ook tot directe bedreigingen uit extreem linkse hoek geleid. En deze schapenhouder heeft daar erg veel last van. Dus een verhelderend gesprek. Heel korte termijn lijkt me zinvol en is hij daartoe bereid? Vraagteken.
Wethouder Moes.
Ja, overigens, onze burgemeester heeft al contact gehad, ook naar aanleiding van dit bericht. Wat ik overigens verschrikkelijk vond om te lezen en ook natuurlijk niet beoogd heb met dit interview, dit signaal. Staat buiten kijf dat bedreigingen überhaupt object zijn en niet thuis horen in dit land. En ja, ik ga snel met, hoop ik, want die afspraak wordt nu gemaakt, met onze boeren in gesprek over dit onderwerp.
Kunnen we dat noteren als een toezegging of moet ik dat anders interpreteren?
Nou, het wordt nu gedaan, dus u kunt het noteren als toezegging, maar ik vind het zelf ook belangrijk om te doen.
Helder. De heer Kraak.
Nog een verhelderende vraag, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat hij inderdaad beaamt dat dierenwelzijn wordt geregeld door de wet dieren en dat we dus in Den Haag zitten. Dus of de exercitie om te bekijken of iets in de omgevingswet, CQ omgevingsvisie, de mogelijkheid biedt, dat laat ik graag even aan de wethouder. Ik verzoek hem wel dat als er op dat punt vervolg is en conclusies zijn getrokken en die studie is verricht, dat hij dat ook aan de raad en de commissie zendt, zodat we weten wat deze studie heeft opgeleverd.
Dat klonk ook als een advies, niet als een vraag. Wethouder Moes, als laatste.
Nee, absoluut. Hè. Dus even los van of er iets kan, hè, want dat is nog een vraagteken die ik ook in het artikel heb gezet. Los of er iets kan, is het altijd, als het in onze omgevingsverordening zou komen, de bevoegdheid van de raad om hier besluit over te nemen. Dus dat is sowieso al de regel natuurlijk in dit huis. Maar ik zal zeker, als ik uitkomst heb van dit onderzoek, naar de raad sturen. En ook wat mij betreft breder verspreiden, want ook onze boeren mogen natuurlijk onmiddellijk weten wat daar de uitkomst is.
Dan wil ik dit agendapunt afsluiten met twee toezeggingen. Namelijk dat u in gesprek blijft met de boeren en dat u de informatie zal delen met de raad. Dan sluiten we hierbij de rondvraag af. Oh, niet. Excuus. De heer Skierone. Gaat uw gang.
Ik had er nog eentje ingediend. Ik hoop dat dat goed is. Ja?
Brandbos. Okay.
Excuus. Maar dat is een makkelijke. Een ja-nee vraag. Dus we zijn heel snel er doorheen. Eén vraag en alleen ja-nee. Zijn de schokkende bevindingen in de brief die wij ontvingen van advocaat Wiert Lijstra feitelijk juist?
Wie van het college mag ik hierover het woord geven? Wethouder van Bentum.
Dank, voorzitter. Ja, volgens mij ben ik ook hier om context te plaatsen. Dus ik zal niet met ja en nee beantwoorden. Maar ik zal proberen de brief en de wijze waarop wij initiatieven behandelen binnen dit huis in context willen plaatsen. En dat is als volgt. Dat in een initiatief wat hier binnenkomt, komt in aanmerking voor een zogenaamde brainstorm sessie, waarin we meerdere ambtenaren, soms één, soms meerdere, meedenken aan het initiatief. En dat gaat dan over waar moeten we aan denken, welke termijnen hangen er bijvoorbeeld aan procedures, waar kunt u tegenaan lopen. En dan kan de initiatiefnemer aangeven, nou, ik wil door of niet door. Als die doorgaat, gaat hij naar de omgevingstafel, zoals het tegenwoordig heet, en daar betaal je dan voor. En dan krijg je advies van alle beleidsterreinen in dit huis. Wat we lezen in deze brief is die eerste stap. Dus het meedenken met het initiatief voor de initiatief of de omgevingstafel. Dus er is nog geen ambtelijk besluit geweest en er is nog geen bestuurlijk besluit geweest. Het is nog niet bestuurlijk op tafel gekomen, in ieder geval bij het college. En ik denk dat dat goed is om te vermelden. Voor nu voldoende zo? Of zie je vragend kijken?
De heer Skierone.
Ja, de vragen nemen eigenlijk alleen maar toe. Want het stuk geeft duidelijk een beeld van hoe dingen zijn gelopen. Ik begrijp volledig de fase waarin het zich... Ik ben niet voor niks woordvoerder op dit terrein. En loop al een paar jaren mee. Het geeft mij een schokkend beeld van de stappen die gedaan worden en hoezeer er geassisteerd wordt met uw woorden. Dus ik wil alleen even vragen of het feit er helaas juist is wat daar is aangetroffen. Of daar geen verkeerde interpretaties in zitten. Of daar geen verkeerde weergave van zaken is gedaan. Dat was eigenlijk de vraag. En vandaar dat ik dacht, een ja-nee is voldoende. Het feitelijke debat hierover en de toelichting, dat vindt natuurlijk op een later tijdstip plaats. Maar voor nu is het even belangrijk voor deze raad en deze commissie om te weten of het feit helaas juist is, zodat we dan verder kunnen met alle partijen de informatie binnen die we willen. Ik waardeer overigens de achtergrondinformatie. Maar ik was er zelf al bekend mee, maar voor collega's kan het handig zijn. Maar is het feit helaas? Klopt die? Dat was de vraag.
Wethouder van Bentum.
Dank, voorzitter. En dan bedoelt u het feitrelaas van de brief van de advocaat?
Meneer Skierone.
Juist. En alle informatie die zij hebben verkregen op basis van de wet openbaarheid. Bestuur bestaat niet meer. WOO is nu. Nou, die.
Wethouder van Bentum.
Dank. Nou, wat ik probeerde uit te leggen, kijk, het verslag van het WO-verzoek, nou, dat is feitelijk een verslag van wat er doorlopen is en wat er gecommuniceerd is binnen dit huis. Echter, de brief kan een andere context geven aan de feiten zoals die benoemd zijn. Dus daarom probeer ik, ik wil niet zeggen het is geen waarheid en het is wel de waarheid, ik probeer juist die context te bieden aan hetgeen wat er gelezen is en wat voor conclusies je eraan kan trekken. Je kan enerzijds zeggen van nou, die initiatiefnemer is ontzettend geholpen om te doen slagen, hè, in zijn initiatief. Maar je kan ook zeggen, hij is continu een spiegeltje voorgehouden van denk daaraan en denk daaraan. We gaan zelfs kijken op locatie, want het is wellicht niet zo slim om met het initiatief door te gaan. Dus ik wil daarmee zeggen dat het advies op twee kanten uitgelegd kan worden. Dus daarom probeer ik in de beantwoording van uw vraag die context te schetsen. En die is lastiger zoals u hem wilt horen, ja of nee.
Een afrondende vraag, meneer Skierone?
Ja, want ook ik wil niet dit agendapunt misbruiken voor het in debat treden over dit punt. Het niet beantwoorden van de vraag, maar de vraag weer leggen met een contextbeschrijving die mij al bekend was. Laat ik me dan nog één keer stellen, maar dan heel specifiek. Zijn de feiten enkel in de brief die genoemd zijn, dus de mails die ik lees van de ambtenaren aan bijvoorbeeld de landschaparchitect en het antwoord van de landschaparchitect, zijn die, zoals ik ze integraal lees, zonder het commentaar van de briefschrijver, feitelijk juist? Zijn dat feitelijke e-mails?
Wethouder Van Bent.
Nou, we gaan nu heel erg in op het dossier. Eén punt wat u aangeeft, een mail verstuurd naar een landschapsarchitect, is niet gebeurd. Dat is namelijk de initiatiefnemer. Wat er gedaan wordt, is als de initiatiefnemer aangeeft, goh, ik zoek een landschapsarchitect of ik zoek een architect in het algemeen, want ik ben niet tevreden met mijn huidige architect, want dat werd erin genoemd, dan helpt de ambtenaar die het dossier behandelt of het initiatief behandelt aan namen in deze gemeente waar andere architecten die hem eventueel op weg zouden kunnen helpen. En dat is er gebeurd. Dus de initiatiefnemers hebben zelf contact opgenomen met de landschapsarchitect. En dat bedoel ik te zeggen, je kan er natuurlijk van alles uithalen. En laten we nou alsjeblieft die context bewaren met z'n allen. Dat heb ik dus nu proberen 3 keer uit te leggen. Dat is het enige wat ik probeer te doen. En wat ook, wat ik vind, mijn taak is hierin.
Ik wil het daarbij voor nu afronden. Dat is fijn. Dan kunnen we dit agendapunt rondvragen afronden met uw goedvinden. En dan gaan we naar het 5e agendapunt, wat dus inmiddels agendapunt 9 is. Dus dat betekent dat we het gaan hebben over de wijziging afstemmingsverordening. Dat betekent dat we als portefeuillehouder wethouder Maoes aan tafel hebben en hij wordt ondersteund door mevrouw Lammers. Het geadviseerd besluit luidt als volgt. Besluiten tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de afstemmingsverordening, participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 gemeente Renkum 2016. Dat heb ik geoefend voor de spiegel en het ging in 1 keer goed. In de eerste termijn kunt u allemaal uw standpunten delen en ook vragen stellen aan de wethouder. Dus wie mag ik in het eerste termijn het woord geven? Meneer Veldhuizen.
Dank u wel. Ja, misschien heb ik nog wel op de antwoorden in de eerste termijn nog vragen in de tweede termijn aan de wethouder. Een standpunt heb ik niet. Hè. Ik heb eigenlijk vragen tot nu toe. Is het nodig dat we deze verandering gaan doen en deze wijziging? Komt het veel voor tot inburgeraars zich eigen hier niet aan houden? Ja, dat is eigenlijk voor nu even een vraag.
De heer Kraak.
Dank voorzitter. De meest korte bijdrage ooit. Een logische wijziging van de verordening en wat onze gaat kan een sterfstuk worden.
De heer Mudde.
Voorzitter, dank u wel. Ook voor de fractie van de Partij van de Arbeid, prima voorstel.
Meneer Jansen.
Ja, dank u wel. Voorzitter, gemeentebelang is blij met deze aanpassing. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich kunnen ontplooien. Zeker ook de nieuwe mensen in onze gemeente. Dus we zijn blij dat die persoonlijke aanpak nu handen en voeten gaat krijgen. We hebben één vraag aan de wethouder voor dit moment, voorzitter. En dat is, er wordt geschetst dat er wordt gezocht naar de balans tussen de menselijke maat en de bevoegdheden die je hebt. Dat vraagt om een capaciteit in ons huis van participatieconsulenten, denk ik. Dus mijn vraag is die capaciteit van die consulenten voldoende aanwezig om ook die handen en voeten en dat in balans houden van bevoegdheden versus die menselijke maat te waarborgen? Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Engelsma.
Ja, dank voor het woord. We hadden één vraag en die is al gesteld. We vinden het heel fijn dat de menselijke maat, dat daar meer balans in komt in dit stuk. En wat ons betreft, als de vraag goed beantwoord wordt, kan het ook gewoon een sterstuk zijn.
Mevrouw Smits.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons is dit ook een sterstuk.
Dank u wel. Nou, dat was een snel rondje in de eerste termijn. Dan geef ik graag het woord aan u, wethouder Moos.
Ja, de eerste vraag, is het nodig dat we deze verandering gaan doen? Daar is het korte antwoord op ja. En of het veel voorkomt, dat durf ik zo snel even niet te zeggen. Mijn gevoel zegt nee, maar ik heb hier een beleidsambtenaar naast mij zitten die dat antwoord denk ik heel goed kan geven.
Gaat u gang.
Nee, want dit is niet waar we op willen inzetten. Want we willen inzetten op het mensen meenemen en begeleiden en motiveren. En we zien ook dat de mensen overwegend daar ook gewoon graag in meegaan. Maar het komt natuurlijk een enkele keer wel voor. En dan wil je het ook gewoon geregeld hebben dat je dan ook gewoon de juiste stappen kan nemen om iemand soms nou, een setje wat harder te geven.
Het Aramoes.
Ja, en daarmee hebben we eigenlijk de volgende vraag ook goed beantwoord. Namelijk, het komt niet vaak voor. En als het voorkomt, dan wil je dat de menselijke maat goed geregeld is. En daarmee denk ik dat dit mijn kortste beantwoording was ooit.
Recordje. Wat fijn. Kijk ik even rond. Kunnen we daarmee eerste termijn afsluiten? Ja, oké. Okay. Nou, wie wil er nog in de tweede termijn het woord voeren? Meneer Jansen, sorry. Meneer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is ook een mevrouw Jansen, maar die is niet aanwezig genaamd. Dank voor de beantwoording en voor ons is het sterstuk. Ja.
Dank u wel, meneer Jansen. Meneer Skierone.
Ja, u zit nog op één verlossende stem te wachten voor een officieel sterstuk van ons. En wat ons betreft mag die erop. Ik kan er wel even een kleine vraag. Tweede termijn is om in debat te gaan met de collega's. Ik zat even naar het stuk te kijken en bij de inbreng van gemeentebelangen had ik even het gevoel dat ik naar een ander agendapunt zat te kijken. Dit zijn voornamelijk wijzigingen op strafmaatregelen die genomen kunnen worden. Niet het leukste onderwerp, maar het moet even gebeuren. Dat hebben we begrepen van de wethouder. En zij hebben over het plezier van de reïntegratie en de fijne bijdrage die dit regelt. Kijk naar hetzelfde stuk. Was even mijn vraag aan gemeentebelangen.
Meneer Jansen.
Ja. Dank voor de vraag, want dan kan ik hem nog even scherp zetten. Ik denk dat we naar hetzelfde stuk kijken, meneer Schierone. Wat ik heb bedoeld te zeggen is dat gemeentebelangen het belangrijk vindt dat mensen die hier in onze gemeente nieuw zijn, dat die een mooie, goede start krijgen. En met dit stuk, en daarom vroeg ik daar specifiek naar die balans tussen de menselijke maat en het gebruik maken van bevoegdheden om eventueel straffen toe te passen. Hoe die balans wordt gezocht. En daar ben ik heel tevreden in beantwoord. Dus we kijken naar hetzelfde stuk. En wij vinden dit gewoon een heel goede manier om te zorgen dat onze statushouders een vliegende start kunnen krijgen in onze gemeente.
Is er iemand die nog het woord wenst te voeren in de tweede termijn? Nou, dan is de samenvatting dat het als sterstuk naar de raad kan. Dus dat is fijn, dan kunnen we dit agendapunt ook afronden daarmee. Dan gaan we naar het oorspronkelijk agendapunt 6. Oorspronkelijk agendapunt 5, wat nu dus als zesde agendapunt op de agenda staat. Het vaststellen van de verslaglegging van de vergadering van de raadscommissie van 6 februari 2024. Kunnen deze verslagen worden vastgesteld? Ja, nou dat is mooi. Dan komen we aan bij, ik noem het toch maar even gewoon agendapunt 6 om in mijn hoofd het goed te doen. Bij het vaststellen bestemmingsplan Schelmseweg 101 2024. En de portefeuillehouder voor dit dossier is wethouder Van Bentum en zij wordt ondersteund door meneer Ruiter. Het geadviseerd besluit is in te stemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijze. Het bestemmingsplan Schelmseweg 101-2024 gewijzigd vast te stellen. Het beeldkwaliteitsplan Schelmseweg 101 Oosterbeek ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Net als net, eerste termijn, u kunt uw standpunt eventueel delen en vragen stellen aan de portefeuillehouder. Wie mag ik in het eerste termijn het woord geven? Heer Kuppen, gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik kan het wel kort houden. Ik heb eigenlijk maar twee vragen, maar ik begin even met een kleine inleiding. Toen ik het plan voor de... in mijn portefeuille, zeg maar. Het plan las, dacht ik in eerste instantie, moet er nou op deze plek een woning worden bijgebouwd? Ik rijd daar regelmatig langs op de Utrechtse weg. En als je dan zo langs die prachtige toegang van Oosterbeek kijkt, komt er bij de ingang van je dorp een woning bij op een plek waarvan je denkt, kan er daarna nog eentje bij? Dan ga je vervolgens het plan goed bekijken en lezen. En dan moet ik toch de complimenten geven dat hier wel een hele mooie inpassing heeft plaatsgevonden. En met goede intenties. En dan denk ik ook dat je vanaf de Utrechtse weg ook een prachtige aanblik krijgt. Dus een mooi plan. Ik heb echter twee vragen en die hebben betrekking op de toekomst. Zoals nu de woning is ingepast en ook het type woning zoals het er is in allerlei plaatjes en zo is weergegeven, oogt prima en kan wat D66 betreft daar zo gebouwd worden. Maar in de toekomst, ik ga het even wat gekscherend zeggen, wordt er dan ook vastgelegd dat niet heel enorm uitgebouwd kan worden. Hè? Ik begrijp dat het binnen het bouwvlak moet blijven, maar mag het roze geschilderd worden als je Oosterbeek binnenrijdt? Mogen ze daar nog met grote vlaggen erop de aandacht trekken, als u begrijpt wat ik bedoel? Dus mijn eerste vraag is, is het voldoende beschermd dat in de toekomst deze mooie plek ook zo mooi blijft? En de tweede vraag is, het betreft nu nadrukkelijk twee woningen. Er komt een woning bij op een plek waar al één woning staat. En dat staat ook wel in de stukken. Van oudsher stond er al een woning die in de oorlog gesneuveld is. Dus het is best wel een plek waar die woning ook wel hoort. Nu zijn het er twee. Kan het niet zo zijn, is dat ook geborgd, dat je op een gegeven moment krijgt dat er toch weer één ensemble wordt, waarbij weer een bijgebouwtje het met elkaar verbindt. Ik noem eventjes wat gekke uitgangspunten. Kortom, is het ook goed beschermd dat het dan uiteindelijk ook twee woningen zullen blijven? Dat zijn de twee vragen.
Dank u wel. Mevrouw Van den Berg, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij vinden het ook een mooi plan. Het is ook gewoon een woning erbij. Weliswaar geen goedkope, maar toch een woning. En hij wordt tussen bestaande bebouwing ingebouwd. Dus het is ook niet een uitbreiding aan de rand, in principe, waar ik nooit zo'n fan van ben, zoals u weet. Maar daar zit ook meteen een vraag. De woning, in ieder geval als ik op de plaatjes kijk, op de kaartjes, staat hij wat verder naar voren. Hij staat eigenlijk uit de lijn van de flat die ernaast staat en de bestaande woning. Waarom is dat? En dat tast toch dat open karakter van dat gebied een beetje aan, wat D66 net ook zo mooi beschreef. Daar graag een toelichting op. En uiteraard, GroenLinks zou GroenLinks niet zijn als we niet iets over bomen zouden vragen. Er staat ergens in de tekst wel heel makkelijk dat er zo min mogelijk bomen zullen worden gekapt. Dat vind ik toch rijkelijk vaag. Dus ik wilde vragen of daar niet iets specifiekers over te zeggen valt. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Mudde.
Voorzitter, dank u wel. Mooi plan. Wij hebben geen vraag.
Meneer Jansen.
Dank u wel. Gemeente Belang vindt het ook een goed plan, mooi plan. Ook fijn om te zien dat er een keertje niet heel veel zienswijzen op zijn losgelaten. Slechts één zienswijze vanuit Vitens die volledig terecht is, denken wij. En die ook netjes is verwerkt. Dus wat ons betreft is het gewoon het sterkste.
Mevrouw Smits.
Wat ons betreft ook.
De heer Skierone.
Ja, één korte vraag nog. Want ook dit, net als de vorige keer, is weer een plan om een ringetje te halen. Op alle punten is gedacht. Tot aan de diertjes aan toe. De welstandscommissie, is die nog actief? Want net als op de Benedendorpse weg zie ik toch een trend naar, en deze is inderdaad, zoals meerder al aangaven, een blikvanger als we het dorp inrijden, naar toch wat afwijkende moderne villa's, zoals onlangs op de Benedendorpse weg. Die lag gelukkig in het achterland, niet in zicht, deze wel in zicht. Is er nog een welstandscommissie met architecten die nog een beetje kijkt naar de samenhang van onze gebouwen in onze gemeente? Want deze steekt wel persoonlijk lelijk schil af ten opzichte van de rest van ons dorp.
Dan geef ik graag het woord aan wethouder Van Bentem.
Dank, voorzitter. D66 noemde het een mooie inpassing, maar ook op een mooie plek. Helemaal eens. En dus in de toekomst is met name die mooie plek beschermd door een goede afscherming van die twee bouwvlakken, omringd met tuin. En in die tuin mogen geen extra bebouwingen gedaan worden dan alleen maar een tuinschuurtje, iets voor je materialen, maar niet een bijgebouw. Dus ook niet in de toekomst het aan elkaar bouwen naar één grote woning. Dus dat hebben we daarmee belegd, zeg maar, in dit plan. Vragen van GroenLinks, die kan ik ook in één keer beantwoorden. En misschien ook wel even meteen naar de vraag van RRR. Juist de keuze van deze plek, de iets afwijkende lijn, is ervoor gekozen omdat er rekening gehouden is met de hoogteverschillen daar en juist de bomen die daar staan. Dus vandaar dat dat die iets naar voren lijkt te komen, maar juist om die plek daar te beschermen voor de bomen, om die te behouden op die plek en gebruik te maken van de hoogteverschillen. En de welstandscommissie en architecten die zijn zeker betrokken bij dit plan. En geven ons ook advies hierin en zijn ook hierin betrokken, juist om die keuze te maken voor deze plek. Hè, wat ik net al vertelde. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord hiermee.
Kort aanvullend nog, voorzitter.
Meneer Skeel, dan gaat
het ging meer om de moderne ogende villa-trend die doorzet. Dus niet zozeer de plek ging het ons om. Wat ik een hele goede trouwens vind voor de bomen, de lijn iets naar voren, iets afwijken van de geldende regels. Maar de panden worden me wat modern en niet zozeer passend bij de lijn van de Utrechtse weg.
Wethouder Van Bentem.
Ja, we hebben stedenbouwkundigen die met ons meekijken. Er is juist gekozen voor deze bijzondere plek, voor deze bijzondere architectuur. Dus er zit een link, zeg maar, met de architectuur en dus de uitstraling van het gebouw en deze plek. En de reden dat daarover nagedacht is, daar heeft, zeg maar, het hele team wat zich daarmee bezighoudt gezegd van, dat vinden we erg mooi en passend voor deze plek in het dorp.
Ik had zelf nog een vraag staan van GroenLinks over of u het zo min mogelijk bomen iets daar nog over kon zeggen. Oh, die vraag is beantwoord. Nou, dat is fijn. Heel goed. Dan kunnen we hiermee denk ik het eerste termijn afsluiten. Dat betekent dat er geen rol meer is voor het college en de ambtelijke ondersteuning. Dan zijn we toegekomen aan de tweede termijn. Wie wil het woord voeren in de tweede termijn? Meneer Kuppen, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, kan heel kort zijn. Helder antwoord van de wethouder. Dus wat ons betreft is het teststuk.
Mevrouw. Dank je wel, voorzitter. Voor GroenLinks geldt hetzelfde. Dus het eerste.
En voor ons ook.
Super, meneer Midden.
Voorzitter en vanuit de PvdA ook.
Nou, dan zijn we volgens mij rond. Dan kunnen we ook dit agendapunt afsluiten met de conclusie dat het een sterstuk is. En ik heb ook geen acties of toezeggingen gehoord. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Namelijk vaststellen bestemmingsplan parapluherziening parkeren 2024. Ook hiervoor hebben we de portefeuillehouder wethouder Van Bentem en zij wordt ondersteund door de heer Ruiter. Het geadviseerd besluit luidt als volgt. Het bestemmingsplan parapluherziening parkeren 2024 ongewijzigd vast te stellen. En 2. Geen exploitatieplan vast te stellen. Wie kan ik het woord geven in het eerste termijn? Mevrouw Smits, gaat u gaan.
Ik dacht dat ze dan toch haar hand een keer opstreekt, dan meteen. Dank u wel, voorzitter. Nou, dit voorstel betreft wat ons betreft een formaliteit en kan ook als sterstuk naar de raad. Wij lazen alleen wel dat de parkeernota geldig is tot 2020. En ik was benieuwd of deze ook al een update gaat krijgen binnenkort.
Dank u wel. De heer Kuppen, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, ik wou het kort houden. Wat ons betreft een sterstuk.
Meneer Harmsen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraagje, of eigenlijk twee vraagjes. Klopt het dat, zoals ik het interpreteer, dat we eigenlijk nu een parkeer... dat we vaststellen dat eigenlijk alle plannen nu verwijzen naar de parkeernota 2014-2020? Van de gemeente rekent dan wel de herziening op de opvolger van de parkeernota? Want het wordt nogal technisch allemaal omschreven, maar het lijkt dat het eindelijk daar alleen om gaat. En ik kon niet helemaal goed opmaken uit de rest van het stuk. Dat is dan mijn tweede vraag. Wanneer krijgen onze inwoners nou daadwerkelijk te maken met deze parapluherziening? Voor wie geldt het wanneer? Is het met terugwerkende kracht? Op welke manier? Want daar heb ik wat weinig gevoel bij.
Dank u wel. Mevrouw Engelsma.
Ja, dank voor het woord. Ook voor ons betreft het een formaliteit. Toch wilde ik hier nog even het balletje opgooien dat ik het jammer vind dat er niets wordt gezegd over fietsparkeren. En dat toch eigenlijk ook wel bij bestemmingsplannen zou moeten horen.
De heer Schierone, zag ik een hand goed? Nee? Oké. Okay. Dan zijn we hiermee ook rond in de eerste termijn. Dan geef ik u graag het woord, wethouder Van Bentem.
Dank, voorzitter. Nou, met het laatste te beginnen, die komt in een nieuwe parkeernota, want die opmerking hebben we zeker meegenomen. Toen hebben we een brainstormsessie gedaan, hè, volgens mij met de raad. En die parkeernota wordt op dit moment herzien. Dus de nieuwe komt in 2024. En tot die tijd geldt de parkeernorm tot 2020. En wat er aan de orde is, is dat de bestemmingsplannen onder andere genoemd zijn in dit stuk, dat daar nog niet de parkeernorm op een juiste manier in belegd is. Hè. Dus wat er dan gebeurt, en dat is de vraag eigenlijk van de PvdA, dat als iemand aan de Ridder Robertlaan een uitbouw wil en dus niet het parkeren op eigen terrein regelt, hebben wij geen argumenten om dat wel te eisen. He, want dat staat er in die parkeernorm. He, dus daar gaat het om. Dus het is uit voorzorg, want dat is helemaal niet wellicht aan de orde, maar we hebben eigenlijk gezegd van nou, we willen dat gewoon netjes borgen, ook in deze bestemmingsplannen. Dan komt het eigenlijk pas aan de orde. Het heeft voor nu geen consequentie voor de mensen die hier wonen, behalve dan als zij iets willen veranderen in zaken parkeren of parkeren op eigen terrein. Volgens mij waren dat alle vragen. En anders hoor ik het graag.
Er wordt geknikt, dus ik denk dat dat inderdaad alle vragen waren. Dan ronden we daarmee het eerste termijn af. Wie mag ik het woord geven in de tweede termijn? Dan denk ik dat we kunnen concluderen, maar spreek mij vooral tegen als dat niet zo is, dat ook dit als sterstuk naar de raad gaat. Oké, dan ronden we ook dit agendapunt af. Dan komen we bij het laatste inhoudelijke agendapunt voor vanavond, namelijk de wijziging beleidsregels welstand. Portefeuillehouder is wethouder Maoes en hij wordt ondersteund door mevrouw Hutting en de heer Brouwer. Het geadviseerd besluit luidt als volgt. Het vaststellen van het besluit dat wijziging van de beleidsregels voor welstand, welstandsnota, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit en criteria voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten. Wie mag ik het woord geven in het eerste termijn? Mevrouw Smits, u bent zo enthousiast, gaat uw gang.
Ja, hè? Dank u wel. De VVD-fractie kan zich op zich in dit voorstel ook vinden. Wij zijn nog wel even benieuwd wie de criteria voor het toestaan van van het plaatsen van zonnepanelen heeft geformuleerd. Is dat een landelijke richtlijn om dit zo op te nemen, of is dat hier specifiek voor Renkum op deze manier geformuleerd? De criteria komen ons namelijk wel een beetje subjectief voor. Mat zwarte panelen met een zwarte rand. Is er een reden dat het er precies zo uit moet zien? Want ik vind dat zelf wel ook het mooiste. Maar ja, daar kun je natuurlijk wel anders over denken. Dus dat was ik even benieuwd naar. Wij vinden het in ieder geval wel heel belangrijk dat ten aanzien van de welstand heldere normen worden gedefinieerd, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Zeker bij een welstandsadvies is de scheidslijn met wenselijkheid en persoonlijke voorkeur klein. En door heldere kaders te formuleren beperk je het risico op arbitraire beslissingen. In het voorstel staat dat het geregeld voorkomt dat de welstandscommissie het negatief adviseert, of het Gelders Genootschap dan, adviseert over het plaatsen van zonnepanelen. En ik vroeg me af, in hoeveel gevallen adviseert eigenlijk de commissie negatief op een initiatief? En mijn fractie vindt het vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid en transparantie in ieder geval erg belangrijk dat ook bij een eventueel afwijzend advies de overwegingen duidelijk gemotiveerd zijn. En wij wilden van deze gelegenheid nog even gebruik maken om dat nog even te benadrukken. En er wordt nog gesproken over een algehele herziening van de welstandsnota. En ik vroeg me af wanneer die voorzien is.
Dank u wel. Mevrouw Van den Berg.
Ja, bedankt voorzitter. Zonnepanelen en de welstand. GroenLinks is uiteraard voor zonnepanelen op daken. Vanwege meer duurzame energie, maar ook vanwege de energierekening van de bewoners, die zeker in monumentale panden nog alles kan oplopen. Dus we zijn ook zeker voor het beter mogelijk maken van zonnepanelen op monumenten. De stukken riepen bij mij twee hoofdvragen op. Er wordt gezegd dat de welstandscommissie betrokken is geweest bij het opstellen van deze nieuwe regels. Maar wij vroegen ons af, zijn de ervaringen met of de bewoners van de panden, de monumentale panden waar het over gaat, ook betrokken bij het maken van deze regels? En de tweede, eigenlijk daar misschien uitvolgende vraag is, die regels komen mij nogal ingewikkeld voor. En waarom moet dat zo gedetailleerd met één dakpanrand vanaf de hoe de echt, het gaat nogal ver. Dus daar ook graag een toelichting op. Dankjewel.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Gemeentebelangen zet zich onder andere op dit punt ook in voor meer panelen op daken. Dus fijn dat we nu een regeling gaan krijgen, naast zich laten aanzien, waarin dat wat soepeler en makkelijker kan. We vinden het een goed stuk. In tegenstelling tot wat mijn collega van GroenLinks aangeeft, van moeten er zoveel regels zijn, sluit wij meer aan bij pleidooi van de VVD, dat we het goed vinden dat er heldere regels zijn, zodat ook klip en klaar is wat wel en wat niet kan, dat subjectieve zoveel mogelijk ervan afgaat. Voor ons zit dat in het plan of in het voorstel ook verwerkt. Eén vraag aan de wethouder. Die ligt een beetje in het verlengde van wat de VVD ook vroeg. Sluit deze richtlijn zoals die nu is verwoord aan op de landelijke richtlijn die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is uitgegeven? Want zij hebben daar landelijk een advies over gegeven om dat mogelijk te maken. Sluiten wij daar nu bij aan of hebben we zelf iets bedacht? Tot zover.
Meneer Mudde, gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ja, zonnepanelen, noodzakelijk. Het zijn niet de mooiste dingen op je dak. Het zijn, ik zeg, lelijke krengen. Ik heb ze zelf ook. Zeker zonde bij monumenten, maar daar gaat het nu niet om. Het is denk ik goed, zoals mijn collega van GroenLinks al aangaf, bedrukt de kosten van de bewoners. Maar ook ten behoeve van de energietransitie is het denk ik goed dat ook monumenten net wat makkelijker voorzien kunnen worden van zonnepanelen, mits ze er weer makkelijk van afgehaald kunnen worden. Ook in lijn met mijn collega's van GroenLinks en gemeentebelangen, in de basis een prima voorstel.
Heer Kraak.
Dank, voorzitter. D66 Renkum vindt het een goed en zinvol voorstel om op deze wijze de commissie ruimtelijke kwaliteit betere handvatten te geven bij het beoordelen van de plaatsing van zonnepanelen op monumenten. Gelet op de energietransitie is het zinvol om zonnepanelen op monumenten te plaatsen in die gevallen waar dat echt en mogelijk en vooral zinvol is. Dus wij kunnen ons helemaal vinden in dit voorstel.
Piers Keerone, gaat u gang.
Ja, ik wilde bijna de vraag gaan beantwoorden van GroenLinks. Omdat wij zelf resideren in een monumentaal pand in Wageningen. En echt, geloof me, iedere dakpan moet geteld worden. Want zelfs het verplaatsen van het dakraam op 2 centimeter is nog welstandsveeg. De vraag, concreet eventjes. Hoeveel monumentale objecten, panden hebben we het over? En is er met de zonneatlas gekeken naar het aantal zonnepanelen waar we het effectief over hebben voor deze gehele regeling?
Dank u wel. Dan ronden we daarmee het eerste termijn bijna af, want we gaan eerst naar de wethouder luisteren. Wethouder Moes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat wij hebben gedaan is, wij hebben gekeken naar gemeentes in onze regio die vergelijkbare regels hebben. We hebben gezien dat Doesburg, monumentale stad, goede regels had. Die hebben wij voorgelegd aan de Welstandscommissie en aan het Gelders Genootschap. En gekeken van ja, kunnen we daarmee werken? Dat bleek het geval te zijn en dat is wat u aan u voorgelegd. Wij hebben dus niet gekeken naar de Rijksdienst, maar naar deze optie. We zijn het eens met de VVD dat je heldere normen moet hebben. En ook hier geldt dat er altijd wel, en dat ook een beetje verlengde naar de vraag juist van GroenLinks, kun je niet minder regels maken. Eigenlijk zagen we dat de regel zoals die was, namelijk rode zonnepanelen op rode daken bij monumentale panden, vrij heldere regel. Nou, dan kun je nog iets zeggen over de L of de vierkante vorm, nou ja, de enzovoort, enzovoort. Dat die juist niet voldeed, aangezien je verschillende kleuren rood had op verschillende kleuren daken en daarmee eigenlijk juist het beeld minder goed werd dan als je nu één lijn trekt voor alle monumentale daken met zwarte panelen en dan wel nog iets zegt over dat daar een regel, hè, dat je niet het hele dak vol legt. En dat. Dus ja, heldere regels zijn nodig en ja, je hebt regels nodig om daarmee een eenduidig beeld te krijgen, want anders kan je het situatie krijgen dat verschillende monumentale panden naast elkaar er heel verschillend uitkomen te zien. Dus dat is in het kort eigenlijk daar het advies op. De vraag hoe vaak welstand negatief adviseert, kom ik terug op de vraag van de VVD. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, dus ik kijk even naar mijn collega's aan die kant.
Gaat u gewoon, u mag via de microfoon, ja.
Hoe vaak precies welstand negatief adviseert, weet ik niet. Maar we hebben wel een aantal gesprekken gehad met inwoners. Die zijn dus ook wel betrokken. Die een negatief welstandsadvies hebben gehad. Naar aanleiding van hun aanvraag voor zonnepanelen. Dus ja, hoeveel precies weet ik niet. Maar we hebben zeker 2 gesprekken met verschillende inwoners gehad.
Peter de Moes.
Ja, en dus eigenlijk wat in die gesprekken naar voren kwam is. 1, de levertijd op rode zonnepanelen is heel lang. 2, ze zijn heel duur. En 3, verschillende buren, zei ik net al, hebben verschillende kleuren daken. En daarmee ga je juist zorgen voor een detonerende panelen. Dus dat is het feit dat die inwoners bij ons zijn gekomen met de vraag, mogen wij afwijken van de welstandsregels? Hebben in eerste instantie gedacht, nou wat nou als we als college steeds zouden afwijken van het advies, hè, negatief advies van welstand. Dat kan in principe, hè, dat is de bevoegdheid van het college. Alleen dan krijg je dat je elke keer dat riedeltje door moet. En toen hebben we gedacht, het is beter en transparanter om het via de raad meteen aan te laten passen. En dan hebben we gewoon een goede set regels waar we mee kunnen werken. Even kijken. Ja, RRR vraagt hoeveel monumentale objecten hebben we het over. En via de zonneatlas over hoeveel zonnepanelen. Ja, die vraag moet ik u schuldig blijven. De vraag is wel, hè, ik denk dat de vraag op zich interessant is om te weten. De wedervraag, dus eigenlijk niet heel gebruikelijk in deze setting, is al gaat het over een paar panden met een paar daken met een aantal zonnepanelen, dan nog vind ik dat we als overheid er goed aan doen om een eenduidig beleid hebben dat op alle panden dezelfde effecten heeft. En dan kun je beter voor 1 kleur kiezen die overal gelijk. En hetzelfde beeld heeft, laat het zo zeggen. Dan is er nog 1 vraag gesteld over de algehele herziening. En ook dan kijk ik weer even naar mijn buren.
Nou ja, dat is in het voorstel gezet, omdat ja, als je de welstandsnota dan op onderdelen gaat wijzen, is het natuurlijk beter om dat helemaal in één keer integraal te doen. A, zijn we nog niet zover, dan moeten we nog een keer de hele nota nog een keer onder de loep nemen. En B, hangt dat ook een beetje samen met het omgevingsplan. De welstandsnota moet dus nu in het omgevingsplan ingebed worden. Dus dat hangt daar ook een beetje mee samen. Dus wanneer exact, daar kan ik nog geen antwoord op geven. Maar ja, dat gaat bij, als we het omgevingsplan gaan wijzigen, ja, gaan we kijken wat we dan allemaal daarin mee gaan nemen. En dan zou de welstandsnota daar ook in meegenomen worden.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond of alle vragen. Mevrouw Smits.
Hey, volgens mij, mijn vraag, deze criteria heeft opgesteld, had ik die vraag al beantwoord gekregen?
Wethouder Moes.
Ja, wat we hebben gedaan is de regels van Doesburg genomen en die hebben we voorgelegd aan het Gelders Genootschap en de Welstandscommissie. En dus is het een intern, dus we hebben niet de Rijksdienst vastgoed of zo voorgelegd. Dat is echt het antwoord.
Kan ik hiermee het eerste termijn afsluiten? Ja, nou, dat is fijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Mag ik dan concluderen dat ook dit stuk als sterstuk naar de raadsvergadering kan gaan? Meneer Jansen?
Ja, dank u wel. Ja, wat ons betreft zeker. Nog een suggestie. Hoe leuk zou het zijn als op dit huis, wat ook een monument is, ook panelen komen? Maar sterstuk voor ons. Ja.
Een mooie oproep. Concluderen we dat ook dit als sterstuk naar de raad gaat. En u bent al aan het inpakken, maar ik sluit graag de vergadering bij het laatste agendapunt om 9:06. Een fijne avond nog allemaal.